Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Heren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte sporen wat er verder volgt. Psalm 25, het vierde vers. We lezen uit Gods woord, Handelingen 22, de versen 1 tot en met 16. Handelingen 22, de versen 1 tot en met 16. Daarna zingen wij op Psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal. O zij nu horen dat hij in het Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil en hij zeide: ik ben een Joods man te Tarsus in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen zijt, heden zijt, die deze weg vervolgd heb tot de dood, bindende en in de gevangenis overleverende beide mannen en vrouwen, gelijk mij ook de hoogpriester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd, om ook degene die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij, als ik reisde en Damascus genaakte, omtrent de middag, dat snellijk uit een hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde en ik hoorde een stem tot mij zeggende, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik antwoordde, wie zijt gij, Heere? En hij zeide tot mij, ik ben Jezus de Nazarene, welke gij vervolgt. En die met mij waren zagen wel een licht en werden zeer bevreesd. Maar de stem desgene die tot mij sprak, hoorde zij niet. En ik zeide, Heere, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij, sta op en ga heen naar Damascus. En aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En als ik vanwege de heerlijkheid van dat licht niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degene die met mij waren en kwam te Damascus. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij en bij mij staande zeide tot mij, Saul, broeder, word wederziende. En tezelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zeide, de God onze vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult mij getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam des Heren. Tot zover de schriftlezing. Spreken in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Wij mogen vanmiddag weer dooponderwijs krijgen. En dat onderwijs kunt u vinden in zondag 27, de vragen en antwoorden 72 en 73. Zondag 27, vragen en antwoord 72 en 73. Daar vraagt de onderwijzer, is dan het uiterlijke waterbad de afwassing der zonde zelf? De leerling antwoordt, nee het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Dan vervolgt de onderwijzer, waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? De leerling antwoordt, God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen we samen zijn om onderwijs te krijgen. Onderwijs vanuit uw woord, samengevat in de belijdenis van de kerk over de heilige doop. En Heere, wat past de stof dan weer zo mooi bij de stof van deze morgen toen we hoorden over de besnijdenis van u, o Heer Jezus Christus. Want wij geloven dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is en dat dat bloedige teken niet meer nodig is, omdat u, Heer Jezus Christus, alles volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. En dat u daar niet alleen de schuld betaald hebt voor uw kerk, maar dat u ook heel de ceremoniële eredienst vervuld heeft, want al die ceremonieën riepen om het volmaakte offer van u, en u hebt dat volmaakte offer gebracht op Golgotha. En Heere, daar mogen wij op terugzien, want dat is gebeurd, het is een feit, een heilsfeit. En Heere, nu hebt u het zo behaagd om in plaats van de besnijdenis de heilige doop te geven. En Heere, dan komt het er zo op aan dat wij aan uw voeten mogen zitten bij het geopende woord om te luisteren hoe u het bedoeld hebt als het gaat om de geestelijke betekenis en de uitdrukkingen aangaande de heilige doop. Want wij zullen vanmiddag ook horen dat er zo gedwaald kan worden. En laten we toch niet menen dat de dwalingen rondom de doop ver weg staan, maar die kunnen soms heel dichtbij liggen. Ja, misschien zijn we zelf wel aan het dwalen, of hebben wij gedwaald, als het gaat om de diepe, rijke betekenis van de heilige doop. En Heere, het komt er zo op aan om naar uw woord te luisteren. Om steeds maar te bidden, Heere, wat bedoelt u toch in uw woord? Leer mij toch de weg door u bepaald. Door u bepaald in uw woord, opdat we verstaan mogen wat u te zeggen hebt. Mogen we dan deze middag maar als een leerjongere aan uw voeten zitten. Om te luisteren. Om bidden te luisteren, om onderwijs te krijgen. En tot onszelf in te keren opnieuw. Welke plaats heeft nu het sacrament van de heilige doop in mijn leven? Daar zal het op aankomen, Heere. Dat het nou niet alleen een teken is waar al zoveel onderwijs in te vinden is, maar dat het voor uw kerk ook een zegel is. En mag dat zo zijn, Heere? Zou u nou zo in ons midden willen zijn en zou gij uw woord willen zegenen en ons willen bewaren voor verkeerde gedachten en dwaalwegen en dat we bij de zuiverheid van uw woord mogen leven. Heere, schenk dat. We dragen elkaar aan u op, Heere, zoals we samen gekomen zijn in uw huis, kinderen, jongeren en ouderen. En als we ook thuis mee mogen luisteren, wilt u uw zegen bereiden. U kent en doorgrondt ons hart. U weet volmaakt wat we nodig hebben. Hoe wij vanmorgen in uw huis hebben gezeten. Hoe wij vanmorgen naar uw woord hebben geluisterd. Wat het met ons gedaan heeft in de achterliggende uren. En hoe we zo weer opgekomen zijn onder het woord deze middag. Heere, laat het woord niet tegen ons getuigen, maar mag het doen hetgeen u behaagt. U weet wie de besnijdenis van het hart zo nodig heeft, wilt u het uit genade doen. En waar u dat wonderwerk gewerkt hebt, wilt u versterken en doorbreken en doorwerken. tot uw eer, want al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen, onder jong en oud? Gedenk ook de kerken waartoe wij mogen behoren. En zou u ook onze kerken willen gedenken, ook als we aanstaande donderdag de voorjaarsklassies zullen hebben van de klassies Rotterdam, wilt u dan ook in ons midden zijn? U weet wat er allemaal op de agenda staat en zou u zelf de vergadering willen leiden? Heren, wilt u onze kerken gedenken die heen zien naar het convent dat op 20 april zal plaatsvinden vanwege de crisis die er ontstaan is? Heren, wilt u ons beschermen? Wilt u ons terugbrengen op de plaats waar wij moeten zijn? U weet alle dingen, Heren. Wij kunnen niet in de toekomst kijken, het ligt alles in uw hand. Maar wij mogen toch ook moeten vragen of wij hier als gemeente in Rotterdam gemeente mogen blijven. We hebben elkaar zo nodig, Heren, om hier een gemeente in de grote stad te mogen zijn. En wilt u uit genade over ons waken en een vurige muur rondom ons zijn? En welke beslissingen er dan ook zullen vallen als straks verder in het jaar de generale synode zal plaats hebben. Heren, we leggen het in uw handen, maar geef dat er ook veel gebed in de gemeente mag zijn. Dat ook dit deel van uw wijngaard gezuiverd mag worden en voort mag blijven bestaan. En tegelijkertijd, Heren, bedenken wij ook dat de kerk in Nederland zo verscheurd en versplinterd ligt. En wat is het dan toch om te vragen of we voort mogen bestaan? Waar is toch de planting van u gebleven, die u in het verleden gegeven hebt aan ons vaderland? Alles is verscheurd, alles is versplinterd en de breuk in Sion is zo bedroevend. En wij mensen weten niet hoe dat bijeen moet komen, maar wilt u het doen, Heren, opdat er ook in ons wegzinkende vaderland nog een kerk zou mogen zijn, dat een zoutend zout en een lichtend licht zou mogen zijn, ook een boodschap zou mogen hebben naar de wereld toe. Heren, geef dat toch. En zou u nog wonderen willen doen? Wilt gij uw koninkrijk uitbreiden in deze wereld? Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wees met al uw knechten die geroepen zijn uw woord uit te dragen. Heren, er kunnen ook onder uw knechten grote zorgen komen. En zo dragen we in het bijzonder dominee Procé aan u op, die een ernstige ziekte heeft en in het ziekenhuis gehoord heeft dat hij uitbehandeld is. Heren, wilt u hem en zijn vrouw en zijn gezin gedenken? En zou u willen geven, Heren, en dat hij deze weg in uw hand mag leggen en wilt u hem nabij zijn, zoals David het heeft beleden? Al moet ik ook gaan door het dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wij bidden u voor allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten, onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis, onze regering, Heer, het wil maar niet vlotten om tot een formatie te komen, maar Heren, doe ons de les verstaan. En wilt u uit genade toch geven dat er een regering mag komen, dat bij het woord mag regeren. Al kunnen we dat mensen bijna niet geloven dat zoiets nog mogelijk is. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zou u ons nog een goed uur in uw huis willen geven, de duivel op een afstand willen houden, en dat wij bemerken mogen dat u in ons midden wil zijn als een die dient. Dat hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 119. Eerst vers 40, dat ieder die u vreest zich tot mij keren, die kundig is in uw getuigenissen. En daarna vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. 119 vers 40 en 65. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 68, het zevende vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. 68, het zevende vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de kinderen Israëls door de woestijn reisden, brak er een moment aan dat ze ontevreden raakten over het manna dat de Heere dagelijks uit de hemel deed neerdalen. En dat duldde de Heere niet. En toen gebeurde er iets heel ergs in de woestijn, jongens en meisjes, want toen zond de Heere God allemaal giftige slangen. En iedereen die gebeten werd door zo'n giftige slang moest sterven. Dat was naar Gods recht. Maar o, wat is toen Gods ondoorgrondelijke barmhartigheid in die woestijn gaan schitteren. Want toen Mozes met de nood van het volk tot de Heere vluchtte en smeekte of de Heere een wending wilde geven in dit oordeel, kreeg hij het bevel om van koper een slang te maken en die hoog op een stang op te richten. En de boodschap klonk door al dat gebeten volk: wie op de gekoperen slang ziet, zal niet sterven, maar behouden worden. En het gebeurde ook. Wie door het geloof op de slang zag, al lag je heel dichtbij of ver weg en zag je alleen maar de schittering, hoe het ook zij, als je door het geloof je ogen richtte op die verhoogde slang, dan was het net of het gif verdween en de krachten terugkwamen en je stierf niet. Nee, de kracht van die genezing lag natuurlijk niet in die koperen slang. Die kracht heeft de Heere door zijn geest gegeven. Die koperen slang was slechts een teken. Maar de Heere wilde met dat teken bij een betekenis terechtkomen. En later geeft de Heer Jezus zelf ook die betekenis van die koperen slang die zo hoog opgericht stond dat alle gebetenen het konden zien. In het gesprek met Nicodemus heeft de Heer Jezus gezegd: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een rijk en wonderlijk teken is dat toch geweest, gemeente. Die koperen slang daar midden in de woestijn, te midden van al die gebeten mensen. Maar weet je wat ze met die koperen slang gedaan hebben, jongens en meisjes, jaren later? Toen hebben ze er een afgod van gemaakt. Want blijkbaar is die blijven bestaan, de rest van de woestijnreis. Blijkbaar is die koperen slang meegegaan het beloofde land in en heeft ergens een plaatsje gekregen. Maar later gingen ze er altaren bij bouwen en ze gingen erbij knielen. Dat teken dat ooit zo'n zuivere betekenis had, dat kreeg het karakter van afgoderij. Ze hebben van dat teken meer gemaakt dan het in werkelijkheid was. En is dat nou niet in de loop der eeuwen ook met dat heerlijke sacrament van de doop niet gebeurd? Je zou heel die geschiedenis van de koperen slang zo kunnen neerleggen bij de gaven en de ontwikkeling en alle dwalingen die er gekomen zijn rondom de heilige doop. En dat blijkt wel uit het onderwijs wat we deze middag gaan overdenken vanuit de twee vragen, de eerste twee vragen van zondag 27. We schrijven boven de prediking: de doop wordt het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde genoemd. Het is een wat lang thema, ik zal het nog een keer herhalen. De doop wordt het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden genoemd. En dan staan we stil bij drie gedachten. Hoe de dwaalleer dat ziet, hoe Gods woord dat bedoelt en hoe het geloof dat beleeft. Dus de doop wordt het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde genoemd. Hoe de dwaalleer dat ziet, hoe Gods woord dat bedoelt en hoe het ware geloof dat beleeft. Christus heeft twee sacramenten, zo hoorden wij laatst, aan zijn kerk gegeven, de heilige doop en het heilig avondmaal. Het zijn tekenen en zegelen met een diepe geestelijke betekenis. En de vorige keer hebben we stilgestaan voor de eerste keer bij het sacrament van de heilige doop, met name dat het een teken is. En dat teken en zegel bestond uit twee delen, wellicht weet u het nog. Het ging allereerst om het element van zuiver water en vervolgens om de handeling, de ceremonie, namelijk het besprenkelen of het dopen. We hebben ook gehoord wat de diepe geestelijke betekenis is van het besprenkelen van het water. Het wijst inderdaad de onreinheid van onze ziel aan, maar tegelijkertijd wijst het heen naar het bloed van Christus en naar de geest van Christus. En tussen het teken met de ceremonie en de geestelijke betekenis zit een onlosmakelijk verband. En wat is dat verband dan? Nou, zo als het zuivere water de onreinheid van ons lichaam wegneemt, zo reinigt het bloed en de geest van Christus ons van de schuld en de macht van de zonde. Wat een wijsheid toch van de Heer Jezus Christus om zo'n eenvoudig teken met zo'n diepe geestelijke betekenis aan zijn kerk te geven. Maar ach, als het dan gaat om dat verband tussen het teken en de betekenis, dan zijn er juist in de loop van de jaren zoveel dwalingen ontstaan en de kerk binnengeslopen. En waar dwalingen komen, wordt de kerk geroepen om een weerwoord te geven tegen die dwalingen, opdat de kerk toch zou blijven bij de zuiverheid van Gods woord. En zo hebben de opstellers van de catechismus dat ook moeten doen als het gaat om de diepe betekenis van de heilige doop. En dan weet u wellicht dat ze allereerst een weerwoord moesten geven tegen de dwaling die gekomen was in de Rooms-Katholieke kerk. Wat was de doopleer van de Roomse kerk dan? Nou, die zetten een isgelijkteken tussen het teken en de betekenis. Het was net alsof dat teken en de betekenis in elkaar overvloeiden. Dat wil heel concreet zeggen, op het moment dat er een kindje wordt gedoopt en het water op het voorhoofd komt, dan krijgt dat kindje op datzelfde moment de betekenis van dat water. En worden de erfzonden waarin dat kind geboren is op dat moment weggewassen. Op dat moment, als het water op het hoofdje terechtkomt, is vanaf dat moment het kind rein. En daarom was de doop bij de Roomse kerk onmisbaar om zalig te worden. Was je niet gedoopt, dan was je verloren. En als een kind zou sterven zonder gedoopt te worden, dan was het verloren. Maar als het dan de doop ontvangen had, dan was het behouden. En het is met name tegen deze achtergrond dat hier de catechismus vraagt, is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf? Nou, velen in die dagen en ook vandaag nog zeggen volmondig ja. Teken en betekenis zijn gelijk. De doop is de vergeving der zonde. En op het moment dat de doop plaatsvindt, is dat een werkelijkheid. Want, zo zeggen die mensen, het staat duidelijk in het woord van God. De doop is het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonden. Dus de heilige doop is de afwassing der zonden. Ja, zo zegt de Roomse kerk het. Maar niet alleen tegen de Roomse kerk hebben de opstellers van de catechismus een weerwoord moeten geven, ook tegen de leer van de Lutherse kerk. En wat leerde de Lutherse dan? Nou, de Lutherse die leerde, als er nou kinderen worden gedoopt en er zijn kinderen die uitverkoren zijn, dan wordt op het moment dat het uitverkoren kindje wordt gedoopt, als het ware het nieuwe leven al in de ziel gestort, En dan kan het een hele tijd stil blijven, latent blijven, totdat het Gode behaagt dat het tot ontwikkeling gaat komen. Dus wat leren de Lutherse in het U van de doop, krijgen de uitverkorenen al de wedergeboorte in zich. Niet de verworpenen, maar de uitverkorenen. En dan moet het in het leven gaan toenemen en uitbreken en doorbreken. Zou dat nou zo zijn, gemeente? Nee. Heel eenvoudig, nee. Water doet niks met onze zonden. Het water wast de zonde van een dopeling niet af. En dat water zorgt er niet voor dat op het moment dat de dopeling gedoopt wordt en hij uitverkoren is, hij op dat moment het geestelijke leven ontvangt, al kan dat nog een poosje latent blijven. Want alleen het bloed reinigt van alle zonden. En alleen de geest maakt een zondaar van dood levend, maar niet het water. Water blijft water. Kijk, als je het zo leert verstaan, dat het bloed van Jezus en de geest van Jezus onmisbaar nodig zijn tot zaligheid van je ziel, dan vindt de Heer je dikwijls in de binnenkamer. Onder de last van je zonde. En dan hoort de Heer je bedelen: ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Ik zal witter zijn dan de sneeuw. Dus gemeente, ik hoop dat het duidelijk is. Het water is de afwassing van de zonde niet. Het water is ook de kracht van de geest niet. Want teken en betekenis zijn onderscheiden. Maar ook daarin kun je dwalen. En dan kan er een visie op de doop ontstaan die ook in de 21ste eeuw nog actueel is. Wat bedoel ik? Dan gaan we eventjes naar Marcus 16, het 16e vers, waar staat: wie geloofd zal zijn en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Wat wilde de Heer met deze woorden nou uitleggen? Welke bedoeling zit daar nou achter? Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nou gemeente, daar zien we weer iets oplichten wat de eerste functie is van het sacrament van de heilige doop, namelijk dat het gewerkte geloof door de heilige doop versterkt kan worden. Dat het teken de betekenis verzegeld, zodat de ware gelovige kan zeggen: zo zeker als het doopwater mijn hoofd heeft nat gemaakt, zo zeker mag ik geloven dat vanwege het dierbare bloed van Christus al mijn zonden tot in eeuwigheid vergeven zijn. En zo is het ook. Maar ja, dan komt de dwaling. Want, zo zeggen sommige mensen, als het dan zo ligt dat er dan eerst geloof gewerkt moet worden voordat het de heilige doop een versterking kan zijn, hoe kun je dan eigenlijk kleine kinderen dopen? Want die kunnen toch nog niet geloven? Die kunnen toch nog geen belijdenis van hun geloof afleggen? Hoe zit dat dan? En degene die zo denken, ja, die moeten eigenlijk een keuze gaan maken tussen twee dwalingen. Of zij moeten de kinderdoop dan maar verwerpen en zeggen: nee, zo kan het niet, want er moet toch eerst waarzaligmakende geloof zijn. Wil het de heilige doop werkelijk een functie kunnen krijgen in het geloofsleven tot versterking van het geloof? Ja, dan moeten we de kinderdoop maar verwerpen en dan moeten we maar overgaan tot de geloofsdoop. Dat is de enige optie. En de andere optie is dat we wel zeggen, we dopen wel de kinderen, maar we gaan uit van een veronderstelde wedergeboorte, totdat het tegendeel zal blijken. Ja, als het dan zo is, dan moeten we toch wel van uitgaan dat er in die kleine kinderen het ware zaligmakende geloof al aanwezig is. Want anders kun je toch niet laten dopen. Nou gemeente, ik ga daar vanmiddag niet verder op in, dat hoop ik de volgende keer te mogen doen, maar wij kunnen op grond van Gods woord de kinderdoop absoluut niet verwerpen. Dat zou zo'n belediging zijn voor die grote verbondsgod die in het Oude Testament de besnijdenis heeft ingesteld bij kinderen van 8 dagen oud. Moeten we er dan maar van uitgaan dat kinderen die gedoopt zijn wederom geboren worden? Ook dat niet. En toch is deze dwaalleer de kerken van Nederland binnengeslopen. Dat ook gemeenten zijn waar gedoopte kinderen worden gezien als wederom geboren. En dat heeft een ernstig gevolg voor de prediking. Want dan wordt in de prediking de noodzaak van de wedergeboorte niet meer gepredikt. Dan klinkt er alleen nog de oproep om te geloven en klaar is het. Want ja, de doop, dat is het bewijs van de wedergeboorte. Kind van God zijn is automatisme geworden. En wie dat meent, heeft afgedaan met de belijdenis waar ons doopsformulier mee begint en die o zo bijbels is. Dat wij gemeente. En hoe hoort u dat nou opnieuw deze middag? Dat wij, hier zoals we zitten, met onze kinderen, in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in dat rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Kijk, dat is heldere taal. Daaruit blijkt nou de noodzaak van de wedergeboorte, ook in het leven van gedoopte kinderen. Ja, misschien zegt u, ja dominee, daar ben ik het hartelijk mee eens. Dat eerste deel van het doopsformulier, daar val ik van harte bovenop. Nee, het kan niet zo zijn dat we ervan uit moeten gaan dat alle gedoopte kinderen al gelijk wederom geboren zijn. En ik geloof ook niet dat in de heilige doop de zonden worden afgewassen. Dat kan alleen door het bloed van Christus. En ik en mijn kinderen kunnen alleen maar vernieuwd worden door de krachtige werking van de geest van Christus. Maar vergist u niet, gemeente. Al kun je dat met volle overtuiging belijden en zeggen, dan nog kunnen er dwalingen komen. Ook als we er zo over denken, dan kan het nog naar twee kanten uitvallen. En zo zijn er ook in de kerk van Nederland, ook in de rechtse flank van de kerken, dwalingen gekomen. Dat zelfs de doop onderschat kan worden. En dat er ook zijn in de kerk van Nederland die de doop overschatten. Wat gebeurt er als je de heilige doop gaat overschatten? Ja, dan kom je met woorden als, wij zijn toch in het verbond, wij zijn toch Abrahams zaad, we zijn gedoopt, we zijn ingelijfd in de gemeente des Heren, en wij wandelen naar Gods woord en we doen ons best. Nee, we zijn niet zoals die is en zoals die is. Maar als dat er alles nou is zonder wedergeboorte, gemeente, wat dan? Hoe zou de Heer het nou wegen als je straks voor de rechterstoel staat met alleen maar uitwendige godsdienst? Wat moet het zijn als je straks voor de rechterstoel staat met een heel verkeerd beeld over de heilige doop en je hebt gedacht dat je met het gedoopte voorhoofd er al zou zijn? O gemeente, dan ga je met een gedoopt voorhoofd verloren. En zul je geloven dat dat mogelijk is? Wat zal dan het doopwater branden in de rampzaligheid? Want je hebt de weg geweten en lager kon de Heer niet afdalen om te zeggen, ik wil je God zijn. Maar als je altijd maar uitwendig bent voortgegaan en je dacht dat het wel goed zou komen, dan moet de Heere zeggen, daar walg ik nou van. Want ik zie naar waarheid in het binnenste. O, zie je wel dat het met de heilige doop zo op een dwaalweg kan komen, dat er mensen zijn die het overschatten en er meer in leggen dan er feitelijk in te vinden is. Maar onderschatten kan ook dat je nooit inzit over de diepe betekenis van de heilige doop. Dat je het van harte eens bent met dopen. En natuurlijk laat je je kind dopen, want dat hoort. En zo hebben ze bij doopvond gestaan, vaders en moeders in ons midden. Maar daarom is het wel eens goed om deze middag terug te denken en tot jezelf in te keren. Hoe hebt u gestaan met uw kind bij de heilige doop? En wat is daar nou uit voortgekomen in de opvoeding van uw kinderen? Want we kunnen het uit bijgeloof doen, maar we kunnen het ook uit gewoonte doen. En wat zie je dikwijls gebeuren als het uit gewoonte gaat? O ja, dan hebben we ons kind ten doop gehouden en we zijn een beetje onder de indruk geraakt in het uur van dopen en daarna gaan we de kerk uit en dan. Dat er geen worstelingen liggen aan de troon der genade of de Heere de diepe betekenis van de doop wil toepassen in het hart en leven van je kind. O, je bidt wel om, maar het is niet in waarheid. En dat je nooit eens met je kinderen spreekt dat ze een recht van toegang hebben tot die troon der genade. Dat je er nooit eens tegen die kinderen zegt, mijn kind, luister eens. Nou ben je gedoopt. En weet je wat dat nou betekent? Dat de Heer je toegezegd heeft dat je een nieuw hartje kan krijgen. Dat er bij de Heer vergeving van zonde is. Dat de Heer die belofte heeft willen ondertekenen met zijn heilige namen. En dat hij zo graag je God wil zijn. Nee, dan hoor je die klanken niet, want dan ben je al gauw een verbondsmatig mens. Of je bent dit, of weet ik voor wat er niet van gezegd wordt. Weet u wat ik zo erg vind? Dat dierbare woord, want dat is het. Dat dierbare woord verbond. Door de jaren heen zo besmet is geraakt. Dat er zoveel over gebakkeleid is en over geruzied is. Dat we de diepe betekenis er zo van kwijtgeraakt zijn. En daarom zijn er ook in de bevindelijke kringen dwalingen binnengekomen. En wat is het nodig dat we ook op dat punt weer een reformatie zouden krijgen in de kerk. Om het juiste licht op de heilige doop te mogen zien. Laat dat ook ons gebed mogen zijn. Heere, maak ook op dat punt in uw woord mijn gang en treden vast. Opdat we gaan verstaan wat God bedoeld heeft met die prachtige diepe uitdrukking. Dat de heilige doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hoe Gods woord dat bedoelt. Wanneer de onderwijzer in vraag 73 spreekt over het bad der wedergeboorte en over de afwassing van de zonde, dan grijpt hij terug naar het laatste gedeelte van 71, antwoord 71 van zondag 26. Want ja, daar worden die uitdrukkingen genoemd. De leerling zegt, spreekt dat de schrift het heeft over de doop als het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde. Zo spreekt dus Gods woord erover. Eigenlijk moet ik het anders zeggen, en dat doet de catechismus ook, zo spreekt de Heilige Geest erover. Want de Heilige Geest is de auteur van Gods woord. Maar wat bedoelt de Heere daar nou mee? Wat bedoelt de Heilige Geest nou met die twee diepe uitdrukkingen, het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde? En dat in het licht van het sacrament van de heilige doop. Nou, laten we die uitdrukkingen eens even bekijken. Eerst maar eens die uitdrukking bad der wedergeboorte. Wij kunnen die uitdrukking vinden in de brief die Paulus schreef aan zijn geestelijke vriend Titus. Paulus had hem geschreven over dat grote wonder wat God de Vader gedaan heeft met het kerstfeest. Hoe de zaligmakende genade verschenen is aan alle mensen. Dat wil zeggen dat God zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. In deze verloren wereld als een zaligmaker. Ja, dat is zijn naam. Dat is ook zijn werk. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daarom zond God zijn Zoon naar deze aarde. Op deze zondige wereld was geen mens meer te vinden die door de werken van de wet gerechtvaardigd zou kunnen worden. Maar nu heeft God een andere weg uitgedacht. Dat is de weg van zijn genade. Een weg die in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft uitgedacht. En hoe kan u een zondaar zalig worden nu? Dan schrijft Paulus aan Titus, naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des geestes. En als Paulus dat zo aan Titus schrijft, dan heeft hij daar de heilige doop mee voor ogen. En wat schrijven onze kanttekenaren dan? Dat is, door de wedergeboorte en de vernieuwing des Heiligen Geestes, die als een waterbad is, en daardoor de vuiligheden van onze zonden gewassen en gereinigd worden, waarvan het waterbad van de doop een teken en zegel is. Kijk, dat is nu de Bijbelse bedoeling van die eerste uitdrukking, bad der wedergeboorte. En dan die tweede uitdrukking. De afwassing van de zonde. Die uitdrukking komen we tegen in Handelingen 22, wat we samen hebben gelezen vanmiddag. Daar vinden wij Paulus, die voor de Joden een reden houdt. En wat gaat hij doen? Hij gaat zijn roeping verdedigen. Maar meer dan dat, hij mag ook iets vertellen over de weg die de Heere met hem gegaan is. Zie je wel dat je bij tijden wel eens wat mag zeggen, kindersheren in ons midden? Dat je datgene wat je van de Heer ontvangen hebt echt niet voor jezelf hoeft te houden, maar als er een moment en een gelegenheid komt, vertel dan maar eens wat de Heer aan je ziel gedaan heeft. Dat doet Paulus hier ook. Heel eenvoudig vertelt hij wat er gebeurt op de weg naar Damascus. En hoe de Heere zijn dienstknecht Ananias gezonden heeft om hem te wijzen op de Christus. En dat woord heeft de Heilige Geest willen gebruiken om het geloof in Christus te werken, zodat hij in zijn ziel in Christus de vergeving der zonden mocht zoeken en vinden. En toen Ananias bespeurde wat de Heilige Geest in het hart van Saulus van Tarsus gedaan heeft, zo zegt hij in het 16e vers van Handelingen 22. En nu, wat vertoeft gij? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Hier horen wij hoe de heilige doop dus omschreven kan worden als de afwassing van de zonde. Nee, daarmee is de doop niet de afwassing van de zonde, maar het wijst heen naar de afwassing der zonde. Kijk, dat bedoelt de Heilige Geest. En daarom staat het zo geschreven in het woord van God. Waar komt het dus op aan, gemeente? Op het juiste lezen van de schrift. En dan denk ik weer even aan de preken over de kameling, die daar in de boekrol van Jesaja zat te lezen op die woeste weg naar huis. En als er dan in de Bijbel staat, in Handelingen 8 staat, dat hij las, dan wordt er een woord gebruikt. Hij las nauwkeurig. Hij las elke keer weer opnieuw. Daarbij las hij ook hardop. Dat is een lezen dat gaat gepaard met het gebed. Laat de opening van uw woorden toch gewis, gelijk een licht het donker opdoen klaren. dan is de vraag op zijn plaats, gemeente, die de Heer Jezus eens stelde aan een wetgeleerde die tot hem kwam met de vraag: Meester, wat doende zal ik het goede, zal ik het eeuwige leven beërven? Weet je wat de Heer Jezus toen zei? Wat is in de wet geschreven? En dan komt het: hoe leest gij? En die vraag leg ik deze middag aan u en jou en aan mijn eigen hart. Hoe leest u? Hoe lees jij? Hoe lees ik het heilige woord van God? Wat hebben namelijk degenen gedaan die gingen dwalen met de heilige doop? Die gingen alle uitdrukkingen over de heilige doop letterlijk nemen. En toen kwamen de dwaalleren, de dwalingen. Ze zeiden: de heilige doop is het bad der wedergeboorte, want ja, dat staat er. En de heilige doop is de afwassing van de zonde, want dat staat er. En we moeten dat letterlijk nemen. Ja, zo staat het er wel, ja. Maar hoe leest gij? Kijk, en wanneer het nu gaat over de heilige doop, dan komen heel veel woorden en uitdrukkingen tegen in de Heilige Schrift die ons daar onderwijs over geven. En weet u wat Zacharias Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, dan zegt in de verklaring bij zondag 27? Dan zegt hij: er zijn in de Bijbel twee soorten uitdrukkingen. En het is best goed, gemeente, om daar vanmiddag toch eens even bij stil te staan. Want ik mag toch aannemen dat u veel in de binnenkamer te vinden bent met het opengeslagen woord van God. Toch? Daar gaat toch wel veel tijd. Daar mag toch wel veel tijd voor ingewonnen worden. En vindt de Heer u veel bij het geopende woord? En hoe lezen we dan? En dan is het belangrijk om te verstaan dat er in het heilige woord van God woorden zijn die we letterlijk moeten nemen, en dat er woorden te vinden zijn die we figuurlijk moeten opvatten. Zeker als het gaat om de sacramenten, ook de heilige doop. Ik ga u voorbeelden geven, opdat het helder voor je mag worden. Er zijn natuurlijk best uitdrukkingen te vinden in de Bijbel die we echt heel letterlijk moeten nemen als het gaat om de heilige doop. Zojuist zei ik dat in Markus 16 vers 16 staat: die geloofd zal hebben gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nou, dat hoeven we echt niet figuurlijk op te vatten. Want als je geloofd zal hebben, dan zal het sacrament van de doop een grote betekenis in je leven gaan krijgen. Trouwens, het was met de besnijdenis ook al zo. Want in Romeinen 4 vers 11 lees ik: en hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Dus voor Abraham persoonlijk was de besnijdenis een zegel dat hij door het geloof gerechtvaardigd was. Nou, meer van zulke uitdrukkingen moeten we gewoon letterlijk nemen. Als de Heere vanuit het woord wil duidelijk maken welke functie de heilige doop heeft in het leven van de ware gelovigen. Maar nu zijn er ook figuurlijke uitdrukkingen. Ursinus noemt dat sacramentele uitdrukkingen. Het teken waar het dan over gaat wordt beschreven alsof het de betekenis in zich heeft. Alsof het die betekenis geeft en schenkt. Kijk, en dat gebeurt nu ook met die uitdrukkingen die hier worden genoemd. Dat de heilige doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde is. Ik zou er nog een derde uitdrukking bij kunnen noemen. Petrus die spreekt over de doop die ons nu behoudt. Moeten we die uitdrukkingen dan ook letterlijk nemen? Nee, gemeente, want dan gaan we dwalen. En weer zeg ik het: het water was niet de zonde weg. En het water heiligt een mensenkind niet. Maar het wijst heen naar het bloed van Christus en naar de geest van Christus. En daarom moeten wij zulke uitdrukkingen goed lezen. Het gaat om een teken dat heen wijst naar de betekenis. Al kunnen die uitdrukkingen soms de indruk geven dat het wel hetzelfde is. Ik ga een voorbeeld geven. U weet dat Farao eens een droom droomde. Eigenlijk twee jongens en meisjes. Van die koeien, weet je wel, en van die aren. En hij weet de verklaring niet. Maar dan mag Jozef, geleid door de Heilige Geest, de verklaring geven van die twee dromen. En als het dan om die eerste droom gaat, over die zeven koeien die hij zo zag opkomen uit het water. Weet je wat Jozef dan zegt tegen Farao? De zeven koeien zijn de zeven jaren. Nou, daar heb je ook zo'n uitdrukking. Natuurlijk is een koe niet hetzelfde als een jaar. Maar die zeven koeien wijzen heen naar zeven jaren. Terwijl er toch een uitdrukking wordt gebruikt. De zeven koeien zijn zeven jaren. Nog een voorbeeld. In 1 Korinthe 10 vers 14 lees ik over die steenrots, jongens en meisjes, in de woestijn, waar Mozes op slaan moest. En toen kwam er een scheur in die steenrots en toen vloeide er water uit. En iedereen kon eruit drinken. En er staat er in 1 Korinthe 10 vers 4, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Nee, natuurlijk was die steenrots niet letterlijk Christus, want Christus is geen steenrots. Maar die steenrots die geslagen was, wijst heen naar de Heer Jezus, die ook geslagen is en zoveel verwondingen kreeg waar het bloed uitvloeide. Begrijpt u nu wat Ursinus bedoelt met sacramentele uitdrukkingen? Het lijkt alsof het hetzelfde wordt bedoeld, maar dat is het niet. Het teken is een heenwijzing naar de betekenis. En zo is het nu ook met die uitdrukkingen. Het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde. Twee uitdrukkingen die gebruikt worden om de heilige doop te verklaren. En daarom, gemeente, hoe leest u? Hoe lees jij nou de Heilige Schrift? Is die moorman nou ook je vriend en metgezel? Dat als je het niet kan begrijpen, dat je niet snel verder leest en denkt, nou laat maar, ik ga morgen wel weer verder. Maar dat je blijft lezen en blijft bidden, Heere, mag ik nu begrijpen wat hier bedoeld wordt? Er ligt soms zo'n sluier over, Heere, en bewaar me toch dat ik uw woord verkeerd zou interpreteren en verkeerd zou begrijpen, maar maak in uw woord mijn gangen treden vast. Daarom kan Bijbellezen nooit zonder gevouwen handen, gemeente. Daarom kun je nooit zonder het bidden naar Gods huis komen. Daarom kun je ook nooit zonder bidden naar de prediking luisteren. We hebben elke keer weer een uitlegger en een toepasser nodig. Of voor een zondig mens die door het woord en geest geleid moet worden in al de waarheid. Maar als de Heere God deze twee zendt en samen laat gaan, een uitlegger en een toepasser, o, wat wordt de schrift dan een rijk document. Wat wordt de schrift dan op een rijke wijze verstaan en beleefd. Ook als het gaat om de rijkdom van de heilige doop. Want tenslotte ligt er in die heilige doop ook een rijke geloofsverzekering. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, hoe het ware geloof dat beleeft. De onderwijzer gaat dus vragen aan de leerling, waarom de Heilige Geest nu op deze wijze over de doop spreekt. Het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde. Waar wil de onderwijzer nou eigenlijk naartoe met deze vraag? Vraag 73. Hij wil naar het hart van zijn leerling. En daarom, gemeente, komt deze vraag 73 deze middag ook tot u en jou. En wil de Heer als het ware bij uw hart terechtkomen. De onderwijzer wil hier in de catechismus eens weten wat er nou leeft in het hart van zijn leerling als het gaat om de heilige doop. Heeft zijn leerling de bedoeling van de Here begrepen? Heeft die leerling nou begrepen waarom de Here de doop, het badder wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt? En wat blijkt, gemeente, die leerling heeft het begrepen. U ook. Jij ook. En dan moet je eens luisteren wat de leerling als eerste gaat zeggen. Want God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Daar zit dus wat achter. Een grote oorzaak. En die ligt in God. Want gemeente, de heilige doop is niet alleen maar een zichtbaar waarteken die God gegeven heeft, zodat we de beloften van het evangelie beter zouden verstaan, dat hij bij het hoorbare evangelie het als het ware ook nog eens zichtbaar wil voorstellen voor de gemeente. Het is niet alleen een teken. En dan komen we bij een diepte terecht. Het is ook een zegel. Waardoor de Heilige Geest in de eerste plaats de ware gelovigen wil verzegelen dat zij delen in de vergeving der zonde en het eeuwige leven door dat ene offer van Christus aan het kruis geschied. Kijk, en daar heeft de leerling wat van geleerd, gemeente. Om niet alleen op dat teken te zien van dat water en de besprenging, zodat hij als het ware door de Heilige Geest opgeleid wordt tot de betekenis van dat water. Maar om nou vanuit die betekenis, namelijk de afwassing van de zonde en de heiliging van de Heilige Geest, weer terug te mogen keren tot dat teken. Ik herhaal dat. Zo gaat het in het leven van de ware gelovigen functioneren. Om het zichtbare teken te zien. Om vanuit dat teken tot de betekenis te mogen komen. En als je dan iets van die betekenis heeft mogen beleven. Om dan vanuit die beleving weer terug te mogen keren tot het teken. En dan wordt dat teken een zegel. Kijk, en daarom spreekt de leerling over, maar veel meer. Een zegel. O ja, dat water predikt dat de vuilheid van de zonden wordt weggewassen. En dat teken predikt de weg waarin ik met God verzoend kan worden. Maar nu is de doop ook een zegel. En wat betekent dat nou? Dan gaan we eerst eens naar het woordje zegel kijken, zoals het in de Bijbel wordt gebruikt. En welke betekenis dat woordje zegel had in de tijd van de Bijbel. Het gebeurde wel eens dat een koning een wet uitvaardigde. En als hij het helemaal gelezen had en gecontroleerd had op fouten of wat dan ook, en hij gaf toestemming om de wet bekend te maken aan het volk, dan nam hij zijn ring en zette met zijn ring het zegel onder de wet, onder dat document. En daar wilde de koning twee dingen mee zeggen. Wat hier in dit document beschreven staat, is niet te herroepen. En het tweede wat de koning met dat zegel wilde duidelijk maken, wat in die document staat geschreven, is voluit de waarheid. Dus onherroepbaar en de waarheid. En zo wordt de doop een zegel voor de ware gelovigen. Nadat de Heilige Geest het geloof gewerkt heeft in de ziel, ga de Heer door middel van dat sacrament het zegel erop zetten. En daarmee verzegelt hij zijn eigen werk in de ziel. Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Dat is het eerste. Maar nou, er is nog iets over dat zegel te zeggen. Want weet je, in de tijd van de Bijbel droegen rijke mannen inderdaad een zegelring. Niet alleen koningen, maar ook rijke mannen. En soms hadden ze die zegelring aan hun vinger zitten. Maar soms hadden ze die zegelring ook aan een koordje gedaan, aan een snoer. En dat droegen ze om hun nek. En dan droegen ze dat zo op hun nek, om hun nek, dat de zegelring precies op hun hart hing. Zo'n zegelring was voor zo'n rijke man een heel kostbaar bezit. Hij kon zeggen, deze zegelring is van niemand anders als van mij alleen. Niemand heeft er recht op. Het is mijn bezit. En tegen die achtergrond neem ik u een ogenblik mee naar Hooglied 8. Het zesde vers. En daar hoor ik de bruid aan de bruidegom wat vragen. Ze vraagt aan haar bruidegom. Mag ik zo'n zegelring van u zijn? Zet mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Met andere woorden, laat mij toch weten dat ik uw eigendom ben. Mag ik uw zegel zijn? Daar hebt u nog een betekenis van het woordje zegel. Het symboliseert het eigendomsrecht. En nou terug naar de heilige doop. Wat zo'n kostbaar zegel wordt voor de kerk des Heren. Want door de doop wordt het geloof versterkt en gaat de Heilige Geest het zegel erop zetten. En wat betekent dat nou? O, dat het deze middag is tot troost zou mogen zijn voor iemand waar het zo donker geworden is, die het niet meer kan bekijken en denken. Zou nou de diepe betekenis van de heilige doop ook voor mij, vuile zondaar, nog waarde kunnen hebben? Wat wil de Heere nou verzegelen door de doop in het leven van de ware gelovigen? In de eerste plaats dat hij nooit zal herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken, wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En het tweede wat de Heere wil verzegelen is datgene wat ik tot u gesproken heb vanuit het woord. Daar kun je op aan. Dat is mijn waarheid. Ben ik dan een God die liegen zou? Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Wat ik gesproken heb, is de waarheid. En het derde waar de Heere zijn kerk mee wil verzegelen door de doop is: je bent mijn eigendom. Ik heb mijn dierbaar bloed gestort. Dat laat ik toch zien in de heilige doop. In die paar druppels water. Dat wijst nou heen naar al die bloedstortingen die ik heb gebracht. En dat bloed heb ik gestort voor u, mijn kind. Om je door dat bloed tot mijn eigendom te kopen. Gemeente, begrijpt u dat nu de leerling zegt, maar veel meer, omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk van de zonde geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. O, nu gaat de Heere verzegelen dat zijn kerk zijn wettig eigendom geworden is, gekocht met zijn bloed. Dan is dat het zegel van een drie-enige God, gemeente. dan is het net alsof de Heer Jezus in de heilige doop tot zijn kinderen komt en zegt: kijk nou toch eens naar dat water, overdenk toch eens je doop en geloof toch de genade die er in mij te vinden is, dat ik om uwentwil arm geworden ben, daar ik rijk was, opdat gij door mijn armoede onuitsprekelijk rijk zou worden. O gemeente, dan komt God de Vader in het teken van de heilige doop, en hij gaat zijn kinderen verzekeren van zijn hartelijke liefde, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En hij zet als het ware het zegel erop: is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mijner zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Ja, dan komt ook de Heilige Geest in de doop om het zegel erop te zetten waarvan de Heer Jezus gesproken heb. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven tot in der eeuwigheid. O, wat een genademiddel is toch de heilige doop. Daar wil nou de Heilige Geest het geloof mee versterken wat hij zelf heeft gewerkt. O ja, dat kan wel onderscheiden zijn. Want er zijn onder Gods kinderen die de zekerheid nog missen, waardoor ze kunnen zeggen: mijn zonden zijn vergeven in het bloed van Christus, en ik mag bemerken dat de Geest mij vernieuwd heeft. Die niet durven zeggen dat ze het eigendom van Christus zijn. O, ze hunken ernaar, ze dorsten ernaar om dat te mogen weten. Maar o, als het op de man afgevraagd zou worden, durven ze toch niet te zeggen met zondag 1. Dat ik niet meer van mijzelf ben, maar van mijn lieve zaligmaker die mij met zijn bloed gekocht heeft. Zou voor zulke worstelende zondaren de heilige doop dan toch nog een functie kunnen hebben? Ik zou het wel denken. Want zal de Heere dan nog niet het zegel zetten op de vervulling van de belofte, dan wil hij nog het zegel zetten op het woord wat hij gesproken heeft. En daarom vind je zulke mensen nog wel eens terug in Psalm 119... die de zekerheid missen, maar toch zo uitzien naar de zekerheid. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En als er dan weer eens een tijd van moedeloosheid aanbreekt, en je mist de kracht van dat woord wat de Heer tot je ziel gesproken hebt, en de duivel die komt weer met zijn aanvechting, en die denkt, die wil je doen geloven dat het allemaal van jezelf is, en als je voelt dat de kracht in de belofte wegvloeien, en je tast weer zo in het duister, en je kan er maar niet bij, heeft dan de heilige doop nog een functie? Jazeker. Dan wil hij laten weten. Dan wil de Heilige Geest door het doop laten weten dat de belofte die hij je geschonken heeft toch ja en amen zijn in Christus. Dan wil de Heilige Geest laten zien, zo zeker als het water van de doop heeft gedruppeld, zo zeker zal ik mijn woord stand houden, want het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid paal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk, en zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren, en niet één van zijn woorden zal ledig ter aarde vallen. En zo kan zelfs de doop, terwijl je de zekerheid mist van die grote weldaad gewassen te zijn in zijn bloed, toch een genademiddel zijn om het werk wat de Heere gedaan heeft in je hart te versterken. Maar het zal rijker en constanter zijn als je mag weten dat je zonden gewassen zijn in het bloed van Christus en dat de Geest bezig is om je heilig te maken. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Zo staat het in de schrift. Dat ziet nou op die geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. En zouden er dan geen aanvechting meer kunnen zijn? Zouden er dan geen duisternissen meer kunnen zijn als je tot die zekerheid gebracht bent? O velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar weet je wat dan zo'n weldaad is? Als de Heer juist in die duisternissen, in die aanvechtingen, en als je daardoor die dalen loopt, weer heen leidt naar de heilige doop. Om dan door die heilige doop toch weer te versterken wat hij in je ziel gegeven heeft. Zodat die heilige doop werkelijk als een zegel mag zijn. Dat rust op het fundament Christus. En wat is dat zegel dan? Wat is het zegel wat de Heer juist in de aanvechting, in de beproevingen weer wil schenken? Dit. De Heere kent degenen die de zijne zijn. Wat een rijkdom toch. En dat is onherroepelijk. Dat is volmaakt de waarheid. Ja, dan is de doop als een zegel. Zo waarachtig ben ik van mijn zonden gewassen, als ik zie dat het water van de doop het vuil van het lichaam wil wegwassen. Dan wordt de doop een zegel dat zegt, mijn liefst is mijn en ik ben de zijnen. Ja, alzo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, wat er dan ook op je pad gebracht wordt, hoe de duivel ook aanvecht, hoe zwak het geloof ook kan worden, en wat er ook op je af kan komen, vrees niet, want Christus, ja de drie enige God, wil het in de doop verzegelen, ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt en blijft tot in eeuwigheid de mijne. Amen. Laten wij de Heer maar bidden en danken. Heere, zo hebben we weer dooponderwijs gekregen. En laten wij dicht bij uw woord mogen zijn en blijven om daar te verstaan en door dat woord te verstaan wat nu de diepe betekenis daarvan is. Maak er plaats voor in ons hart, Heere. Want het is zo'n rijkdom om dat te mogen leren verstaan, dat de doop als een zegel wil zijn. U zult nooit herroepen wat u eenmaal hebt gesproken en wat u spreekt is de waarheid. En u bent bezig om zondaren zalig te maken die gaan leren dat ze gekocht zijn door het bloed van Christus. Heren, dat de vrucht op de prediking mag zijn. Hartelijk dank voor alles wat u gaf deze dag. Laat het met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Geef dat we elkaar woensdag opnieuw mogen ontmoeten om weer onderwijs te krijgen vanuit uw goddelijk woord. Heren, wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89, het 14e vers, dat eindigt met de woorden: ik zal nooit herroepen, geen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Psalm 89, het 14e vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.